Dames en heren, nogmaals van harte welkom bij Literatuur Late Night. Ook voor de kijkers thuis, goed dat u er weer bent, dat u weer heeft ingeschakeld op www.bibliotheekdenhaag.nl/live. U hoort hier een 750-koppig publiek wild enthousiast applaudisseren. Dat klinkt zo. En ik kan u vertellen, zij applaudisseren voor onze gasten van vanavond. We hebben straks Janne Schra, Remco Kampert, maar wij beginnen hier met Gemma Venhuizen. En terwijl ze hier naartoe loopt, stel ik haar graag aan u voor. Dames en heren, Gemma Venhuizen, zij is fysisch geoloog van opleiding. Zij schrijft columns, reportages en interviews. Haar teksten verschijnen onder andere in NRC Handelsblad, in de wetenschapsbijlagen, in Kijk, in Grasduinen en in de Cosmopolitan. En hier is zij vanwege haar debuut bij Nijg en Van Ditmar is dat verschenen. Alle bessen kun je eten. Welkom.
Alleen
Gemma.
Sommigen maar één keer.
Maar die
Oscar,
ondertitel moeten we erbij.
Nou, het wordt wel een andere titel erdoor.
Ja, maar het is wel heel klein gedrukt.
Ja,
vind
dat is waar. Nou, dat is twee titels voor de prijs van één.
Ik vind dat een heel goede score. Wat mag ik jou te drinken aanbieden? We hebben hier een prachtige Malbec Shiraz Bonarda.
Ik begin maar met water, anders ga ik misschien dingen zeggen waar ik later spijt van krijg.
Rode wijn dus. Ja. Ik schenk een glas voor je in. Gemma, van harte welkom. We gaan je eerst even aan het publiek proberen voor te stellen. We gaan het straks natuurlijk uitgebreid over jouw debuutroman hebben. Maar we moeten je leren kennen. En hoe leer je iemand kennen? We gaan een biografietje maken. En jij kwam in het vizier van de literaire wereld, zo wilde ik deze avond beginnen, door het winnen van een schrijfwedstrijd. Een schrijfwedstrijd Right Now is dat. Een wedstrijd die al een hoop literaire sterren naar voren heeft gebracht. Onder andere Jaap Robbe, Hanneke Hendricks, Marjolein van Heemstra en onze eigen Ernest van der Kwast. Die hebben allemaal meegedaan. Jij ook?
In 2009, ja.
In 2009 in Haarlem had jij ingezonden. En jij ging daar met een verhaal, een heel smerig verhaal was dat.
Ja, zo heb je me wel.
Waar ging het verhaal over?
Het ging over een meisje dat de spullen uit haar koelkast ging opeten. Alleen die spullen die verkeerden allemaal toch al in enige staat van ontbinding. En ze vond het zonde om die spullen weg te gooien. Ze had zelfs een beetje medelijden met al die arme tomaten die al weken, maanden in de koelkast lagen. En dus besloot ze om heel barmhartig al dat eten op te eten.
Heel barmhartig, echt liefde voor eten.
Geen voedselverspilling.
In het juryrapport stond toen, jij krijgt het voor elkaar om een bizar idee te verzinnen en vervolgens op onderzoek uit te gaan naar alle consequenties daarvan. Jij gaat geen compromissen aan, je trekt een hele stilistische trucendoos open en krijgt de lezer middels eindeloze herhalingen tot een punt van ultieme walging. En dat was positief bedoeld. Herinner jij je nog wie destijds de juryvoorzitter was?
Was jij? Nee, jij presenteerde het.
Nou! Dat was ik. Wij kennen elkaar al een poosje.
Ja, nou, je hebt hem wel de hele tijd. Oh, er valt mijn boek van.
Ja, maar het is toch pas van de volgende schrijver.
Ja, maar ik zat zo zenuwachtig die avond op mijn stoel. Dat is een beetje in een roes aan mij voorbij gegaan.
Je hebt alleen maar gemerkt.
Ik weet wel dat jij zei, goh, wat was dat een vies verhaal. Dat bleef je maar herhalen na afloop.
En je hebt wel onthouden dat je er vandoor ging met die prijs €250 aan boekenbonnen.
Ja, absoluut. Ja, daar heb ik dankbaar gebruik van gemaakt.
Wat heb je gekocht?
Ik heb onder andere eindelijk een versie van Nooit meer slapen gekocht. Een goede gebonden versie. En wat heb ik nog meer gekocht? Ja, Arjen Lubach, geloof ik. Ik koop zoveel boeken dat wat ik toen precies heb gekocht, dat ben ik inmiddels alweer vergeten.
Right Now is een wedstrijd die erom bekend staat dat er echt voor zorgt dat je in de aandacht komt van uitgeverijen, van de literaire wereld, dat mensen van je gaan horen. Voor jou was dat eigenlijk niet eens meer nodig, want jij schreef al sinds 2003... wekelijks een column voor de Volkskrant.
Ja, dat
Hoe kwam je daar terecht?
Nou, misschien door een beetje naïviteit of nieuwsgierigheid ook wel. Op de middelbare school en ook op de basisschool vond ik het heel leuk om te schrijven. En docenten die zeiden dat, nou, je schrijft leuk.
Dat zeggen ze allemaal.
Maar toen ik klaar was met de middelbare school, toen dacht ik, ik ben ook wel benieuwd wat andere mensen ervan vinden. Ja, nou ja, van mijn moeder hoorde ik ook wel eens wat natuurlijk. Maar ik dacht, kijk of een groter publiek het ook leuk vindt. En toen zei mijn moeder, nou, misschien kun je leuk naar het Heemsteedse Suffertje. Ik ben opgegroeid in Heemstede. Kun je wat insturen? En ik zei, nou, ik probeer de Volkskrant maar. En ik schreef een column over hoe spannend ik het vond dat ik ging studeren. En ik vroeg of ze interesse hadden in een wekelijkse column van mijn hand. En
dat toen, was zo?
Ja, toen mailden ze van dag in dag uit. Ja, leuk, doe maar.
En hoe lang heb je dat gedaan?
Ik heb een half jaar heb ik dat gedaan. Daarna was het ook erg druk, want ik studeerde aardwetenschappen en geef veel op veldwerk. Dus het was best wel heftig, vond ik toen, die wekelijkse column. Maar met heel veel plezier gedaan. En toen kwam ik ook met de uitgever al in contact.
Ja, hartstikke goed. Dus dat was eigenlijk al lang voor die wedstrijd. Zie je, right now heb je dus toch nergens voor nodig, blijkt nu.
Nou, maar wel om mijn schrijfenthousiasme ook weer aan te wakkeren. En dat heb ik met heel veel plezier gedaan.
Je zei net, op een gegeven moment wordt het te druk. Dan doe je als student aardwetenschappen, doe je te veel veldwerk, moet je te vaak op expeditie.
Ja.
Dan hebben we natuurlijk de perfecte brug naar dit boek, Alle Bessen Kun Je Eten, alleen sommige maar één keer. Een boek dat zich afspeelt op Spitsbergen.
Op Spitsbergen, ja, heel ver naar het noorden. Hebben we hier een kaart? Nee, hè? We hebben geen kaart.
Hebben we geen kaart?
Nee, we hebben geen kaart. We hebben wel
een Spitsenberg.
Ja, zo ziet het eruit daar, inderdaad.
Uit het na beschreven in dit boek, de desolate, uitgestrekte sneeuwvlaktes. Niks aan de horizon, alleen maar wit, wit, wit.
Ja, geen bomen.
Het wordt heel voelbaar beschreven. Zo voelbaar dat ik zeker weet dat jij daar bent geweest.
Klopt. 2009 was het. Ben ik voor mijn studie 2 maanden naar Spitsbergen gegaan en heb daar onderzoek gedaan aan gletsjers en
Min 30.
we keken hoe snel die gletsjers bewogen. We keken ook de permafrostondergrond, de bevroren ondergrond, wat voor landschapsvormen daardoor ontstonden. Ook hoe snel het ijs daar aan het smelten was, invloed van klimaatverandering. Dus van alles wat. Het was eigenlijk ook een cursus om Noordpoolonderzoek te leren doen. En was erg leuk.
Maar ook heel koud.
Mm-hmm.
Min 30, dik ingepakt.
Ja, ik had echt, we hadden dikke donsjassen aan. En ik had ook wanten, hele dikke wanten, echt bokshandschoenen eigenlijk. Maar ik had ook dunne onderhandschoentjes. En op een gegeven moment wilde ik een keer een foto maken. En ik moest die wand uit, want je kunt niet met zulke wanten fotograferen. Nou, ik deed 1 seconde, deed ik even een wand uit. En nou, meteen had ik een half uur geen gevoel meer in mijn vingers.
Echt? Ja. En was het die ontberingen die je hier schrijft, het gevoel van eenzaamheid? Was je met een ploeg? Had je wat aan elkaar? Of helpt dat helemaal niks in zo'n gebied?
Het was heel erg fijn. Ik heb daar hele leuke mensen ontmoet. En juist omdat je met z'n allen op een eiland zit, het is een eilandengroep, voel je je ver weg van de rest van de wereld, maar daardoor wel extra verbonden met alle mensen die er wel zijn. Het schept wel een intieme band. En ik heb ook nog met mensen van toen nog steeds contact.
En had je daar last van ijsberen?
Ik heb ze uiteindelijk gezien vanaf een boot. Op de laatste dag dat ik op Spitsbergen was, een moeder-ijsbeer met een jong. Was heel mooi en dan denk je, oh, wat schattig, wat leuk toch, hè? Terwijl als je in het veld loopt, loop je de hele tijd met een geweer en dan kijk je de hele tijd om je heen van, nou, zie ik daar wat? Is het een ijsbeer? Is het een rendier? Nou ja.
We hebben hier een waarschuwing voor tegen ijsberen. Houd afstand.
Ja. Nou, het is ook, je mag je wel verdedigen. Ik bedoel, je hebt een geladen geweer.
Je hebt ook schietles.
Maar je mag niet onnodig schieten. Zeg maar, als ze nog te ver weg zijn en je denkt, daar ergens in de ijsbeer, laat ik hem maar alvast uitschakelen.
Welke afstand moeten ijsberen hebben? Wil je dat er aan mogen schieten?
Nou, ze zeggen, dat is ook weer verschillend. Want kijk, als het 10 meter is, maar er zit een muur tussen.
Een hek tussen, dank je de koekoek.
Nee, maar er zijn allemaal regels wel weer voor, wanneer wel en niet. En er zijn ook wel eens mensen aangeklaagd omdat ze onnodig een ijsbeer hadden geschoten. Maar ja, het is altijd toch een beetje een subjectieve maatstaf van wanneer ben je bang. En, ja.
Maar jij hebt ze alleen op afstand gezien.
Ik ben altijd veilig ook in de buurt gebleven van mensen die echt goed konden schieten, want ik vertrouwde mijn eigen schietkunsten niet goed genoeg.
Dat goed kunnen schieten, ja, dat speelt de hele tijd door dit boek. Ook de dreiging van het immense landschap, het gevoel van eenzaamheid, het zoeken naar, dat krijg je op dat soort plekken, wie je bent, wat je wil, wat je dromen zijn. Die ijsberen de hele tijd op de achtergrond. Eerste zin heeft, ja, die werkt meteen volgens de klassieke wet van Tsjechov. Is die jou bekend?
Van het geweer dat aan de muur hangt en dan ergens in de loop van het stuk moet afgaan, toch?
Je mag niet zomaar een geweer opvoeren zonder dat hij afgaat, precies. En jouw eerste zin is?
De eerste keer dat ik hem zag, stond ik met een dubbelloopsgeweer in mijn handen.
Hoppa! Dus wij weten eigenlijk met enige zekerheid, als jij niet zondigt tegen literaire wetten, dat er iets met dat geweer gaat gebeuren. En ja, een andere, in diezelfde zin kan dezelfde wet ook gelden. De eerste keer dat ik hem zag,
En,
hij is daar ook niet zomaar.
Nee.
Wat gebeurt er met de hoofdpersoon?
De hoofdpersoon is Jasmijn, een 23-jarige fotografe. Dus nou ja, waar ze niet zo goed met een geweer overweg kan, kan ze wel goed raak schieten met een camera. En ze is dan voor een fotografieproject gaat ze naar Spitsbergen toe. En daar ontmoet ze Lars, een geoloog, een Noor. En dat is de hem naar wie in zin 1 wordt verwezen. En Jasmijn ontwikkelt gevoelens voor Lars.
En ondertussen versnijdt dat verhaal zich, wat zich afspeelt daar op Spitsbergen, haar zoektocht naar vorm voor, met haar liefde voor Lars. Dat versnijdt zich met flashbacks terug naar Nederland, naar alle problemen bij het thuisfront, alles wat ze achterlaat, haar relatie met haar ouders.
Ja.
De dromen die haar ouders hebben, de belofte die ze in hun dochter zien.
Ja, ze heeft ouders die veel van haar verwachten, docenten die veel van haar verwachten. En zelf verwacht ze ook heel veel van het leven. In die zin stelt ze hoge eisen aan zichzelf ook vooral, denk ik.
Waarom wilde je dit boek gaan maken?
Ik vind het fijn, het gaat best veel in ook op de emoties en de gevoelens van Jasmijn. Ik vind het heel interessant om je zo in een personage te verdiepen, in te graven. En kijk, emoties hebben we allemaal en soms worden emoties je te machtig en dan wil je een uitlaatklep. En ik vond het wel interessant om te kijken of ik dat kon verwoorden, of ik het gevoelsleven van iemand duidelijk kon neerzetten. En dat wilde ik dan tegen een interessant decor. Nou, ik vond Spitsbergen al meteen, vanaf de eerste dag dat ik daar was, dacht ik, goh, dit is zo bijzonder en zo'n mooie, unieke omgeving. Daar wilde ik graag een verhaal zich laten afspelen.
Maar je zegt vroeten in de gedachtenwereld van mensen, de gevoelens, de emoties.
Misschien had ik psycholoog moeten worden in plaats van schrijver. Maar,
in plaats van geoloog.
Dat ook.
Stenen beschrijven.
De meest gevoelloze.
Maar je wil emoties van mensen beschrijven, maar dat is nog heel algemeen. Dat kan elk boek worden. Waarom dit boek?
Het is deels ook, ik wilde wel een hoofdpersoon die redelijk dicht bij mezelf ligt. Dat vind ik ook wel fijn, maar ook wel interessant. Ja. Je zou kunnen zeggen dat in een zekere zin ook makkelijker. Misschien, ze zeggen vaak, debutanten die kiezen wel voor een hoofdpersoon die dicht bij zichzelf ligt. Maar het ontstond. Ik had dat decor. Dat decor dat stond vast. En ik had een meisje dat qua leeftijd niet al te ver van mij af lag. Maar meer lag er ook nog niet heel erg vast toen ik begon te schrijven. Ik ben zelf ook deels verrast dat het verhaal met me op de loop ging. Ik dacht altijd, nou, dat is, als ik een schrijver dat hoorde zeggen van, nou, ik was zo verrast door wat mijn personages gingen doen, dacht ik, dat is toch onzin, dat weet je toch helemaal niet. Maar net als nu, ik weet nu ook niet tegen jou, wat ik tegen jou allemaal ga zeggen. Ja, je bent maar wat. Soms doe je maar wat als schrijver. Net zoals als je wordt geïnterviewd, dan doe je ook maar wat. En je hoopt dat het de goede kant uitgaat.
Dat zullen wij nog wel eens zien. Maar bijvoorbeeld, de volgende vraag. We gaan dit gesprek lang gaan we met z'n tweeën dan uitzoeken waarom dit verhaal.
Leuk,
waarom
gezellig,
Jasmijn. Ja. Misschien weten we het aan het eind en dan weet je bij de volgende interviews precies wat je gaat zeggen.
Ja, ik debuteer ook als geïnterviewde nou.
Is dat zo?
Dus dat is ook wel.
Nog niet eerder over dit boek gesproken?
Nog niet. Nou, laatst wel voor een bescheiden publiek, maar toen werd ik samen met mijn redacteur geïnterviewd. Dus dat was ook nog wel veilig ergens. En nu is het voor het eerst dat ik zelf
los het
mijn
maar
boek
op.
Vertegenwoordig. Ja.
Pink Floyd is heel belangrijk in dit boek.
Klopt, ja.
Het is opgedeeld in
zes delen.
Delen. En die hebben allemaal titels. Animals, Adam Heart, Mother, Obscured by Clouds, Wish You Were Here, The Dark Side of the Moon, The Final Cut. En dan zijn er al mensen die in de gaten hebben verrekt. Dat zijn allemaal titels van albums van Pink Floyd.
Ja.
Waarom?
Jasmijn heeft een hele sterke band. Hoe zeg je dat? Ze houdt heel erg van Pink Floyd, maar dat komt ook wel weer door die Lars met wie ze de hele tijd Pink Floyd cd's luisterde op Spitsbergen. Dus ik zei net al, ik vind het belangrijk om dat gevoelsleven van iemand uit te diepen. En voor haar, die muziek, die helpt herinneringen, want een deel van het boek speelt zich op Spitsbergen af, maar een deel speelt zich ook in een later stadium af, wanneer ze zich in haar eentje op een andere plek in Noorwegen bevindt. En dan denkt ze terug aan die tijd op Spitsbergen. En ja, als ze dan ook aan die muziek denkt, die muziek die brengt al die herinneringen weer boven. En het is ook mooie, mysterieuze muziek die ook wel bij zo'n desolaat, mysterieuze omgeving als Spitsbergen past, vind ik.
Ik kan een stukje luisteren, dat we weer allemaal Pink Floyd goed
leuk
in onze oren hebben.
Luisterde ik ook veel tijdens het schrijven.
Wish You Were Here.
Ja,
dat hoeven we
dat verlangen, dat,
niet heel erg uit te leggen, nee, wat dat allemaal te betekenen heeft. Maar kijk, je zegt nu, het is muziek waar Lars naar luisterde. Dus natuurlijk noem ik mijn delen naar die albums. Je hebt Pink Floyd verzonnen. Je hebt verzonnen dat Lars van Pink Floyd
had. En die delen, die albums, die. Kijk, ik heb niet voor niets die albumtitels op die plekken gekozen. Die vertegenwoordigen ook alweer. Die vertellen iets over de. Even kijken, moet ik even het lijstje erbij hebben. Obscured by Clouds. In die passage, in dat deel, gaat ze bijvoorbeeld met Lars, vertrekt hij als mijn op een sneeuwscooter en gaan ze samen kamperen te midden van de ijsberen. En op een gegeven moment verdwalen ze ook in de. Of, nou, niet verdwalen, maar ze rijden door de mist. Even zitten ze letterlijk in de wolken en kunnen ze niet ver zien. Maar het is natuurlijk ook weer symbolisch voor dat zij, doordat ze verliefd is, zich ook in een soort mist bevindt en maar een heel kort blikveld heeft. Ze zegt ook ergens, mijn blik reikt niet verder dan Lars. En daardoor heeft ze ook niet zoveel oog voor wat er thuis allemaal gebeurt, wat er met haar vrienden aan de hand is, haar ex-vriendje van thuis, want die speelt ook nog weer mee. In die zin maakt die verliefdheid er ook wel egoïstisch. Dus obscured by clouds, op meerdere manieren.
Jasmijn die zegt op een gegeven moment, ik parafraseer hem, 20 jaar educatie heb ik erop zitten. Ik heb geleerd om muizentrapjes te vouwen. Ik heb geleerd waar koevorden ligt. Ik heb geleerd om in het Frans te zeggen dat ik een lekke band heb. Ik weet wat kakkerlak in het Latijn is. Maar ik heb geen idee hoe ik mijn dromen waar moet maken.
Ja, die arme Jasmijn. Ja, ze heeft veel dromen.
Wat zijn haar dromen?
Ze heeft in die zin denk ik een beetje jonge meisjesdromen. Ze wil goede foto's maken. Ze is eerst biologie gaan studeren omdat haar vader dat wilde. Maar uiteindelijk heeft ze haar droom in die zin gevolgd. Ze is naar de fotoacademie gegaan. Maar dat blijkt toch ook moeilijker om daar echt succesvol fotografe te worden. Tegelijkertijd heeft ze de droom van een prins op het witte paard. En dan heeft ze in Nederland wel een vriendje op zich, een heel lief vriendje. Maar ja,
wie hebben we hier nou weer? Oh, ja. Wie is dit?
Dit is, ja, hij bestaat echt. Dit is Mr. Melk. Dit is in Noorwegen, was heel leuk. Een paar jaar geleden in Noorwegen was ik op vakantie. En toen zag ik deze man op een melkpak staan. Misschien hebben we, in Nederland hadden we hier wel eens Joris Driepinter. Ik geloof decennia geleden die Nederland massaal melk moest krijgen. Nou, de Nooren hebben nu Mr. Melk.
Helpt het?
Nou, ik denk het wel. Hij heeft wel een eigen Facebookpagina en zo. Dus het is wel, hij is wel populair in Noorwegen volgens mij. En hij speelt ook een rol in mijn boek, maar dan onder de naam Mr. White. Af en toe liggen tijd en fictie dicht bij elkaar. Ja.
Hier relateert zij soms haar liefde voor Lars aan.
Ja, het is Lars in het boek die heeft misschien wel wat weg van deze Mr. Melk. Maar, ja, dat is haar prins op het witte paard.
Je zegt net, en zo klinkt het misschien nu ook voor de mensen, het zijn meisjesdromen.
Ja.
Maar het is geen meisjesboek, toch?
Ik hoop het niet. Ik hoop dat mannen het ook leuk vinden om te lezen. Jij vond het leuk om te lezen,
ik
toch?
Vond het leuk om te lezen. Maar ja, dat zegt natuurlijk nog weer niet zo heel erg veel. Ik ben dol op meisjesboeken.
En mijn redacteur is ook een man, daar was ik ook blij om.
Maar wat? Je hebt die gedachte. Ja, al was het maar omdat je nu zegt, ja, het zijn wel meisjesdromen. Dan kan ik me voorstellen dat je misschien extra je best doet, als je dat al weet, om te zorgen dat het niet een meisjesboek wordt. Wat doe je daarvoor? Of is dit een veronderstelling die niet klopt?
Nou, het is interessant dat je dat vraagt, want ik was tijdens het schrijven, dacht ik af en toe wel, ja, het gaat veel over gevoel, het gaat over liefde. Hoe voorkom je dan dat het te zoetsappig of te veel een meisjesboek wordt? Ja, ik denk dat Jasmijn is niet echt een meisje. Ik vind haar ook best een stoer meisje, zoals op Spitsbergen. Spitsbergen is ook niet echt een lieflijke, romantische Disney-filmomgeving. Dus dat scheelt ook wel. Jasmijn is best stoer. Het is ook, ik denk dat ik ook wel, ja, ik heb wel wat tegengeluiden proberen te geven. Door ook, ja, op een gegeven moment komt Jasmijn een man tegen, Sven, die haar ook een beetje, ja, weer met beide benen op de grond zet en uit haar meisjesdromen haalt. Ik weet niet, het is lastig. Wat maakt een meisjesboek een meisjesboek en een jongensboek een jongensboek? Ja. Het is ook wel een soort avonturenroman misschien tegelijkertijd. En dat, ja.
Misschien moeten we even, om een heel goede indruk te geven, een passage laten horen.
Jij had iets uitgekozen.
Ik had iets uitgekozen. En ik wil jou vragen zo goed te zijn om dit voor te dragen.
Heel hoofdstuk,
ja,
heel hoofdstuk 22.
En je hebt allemaal korte hoofdstukjes, zo kan ik het ook.
Tijdens mijn zoektocht naar mijn tandenborstel stuit ik op de plastic fles. Een waterflesje vol, een halve liter wodka, de rest heb ik in Oslo opgedronken. En met het losdraaien van de dop ontsnapt een stukje Spitsbergen. Het loeiende gelach van Inorak na een van zijn eigen grappen. Het kraken van de traptreden tussen hun verdieping en de mijne. Het schudden van het hele huis als de wasmachine draaide. De geur van skiwax en warm strijkijzer tussen de langlauflatten toen Bjerki me hielp met invetten. Vlak voor ons tripje naar Björndalen. In de regen op het tentdoek hoor ik de gitaar snaren. Flardenavond. Bjerke die opeens opstond en luidkeels het Deense volkslied begon te zingen. Mijn hoofd tegen de schouder van Elena, Inorak die mijn voeten masseerde. De wodka die tegen mijn slapen klopte en Lars die alsmaar gitaar speelde, heel af en toe even opkeek. Zijn blik die de mijne kruiste. De wens dat de tijd tegelijk met de zon kon blijven stilstaan. De wind wordt het huilen van de poolvossen. De wodka smaakt naar plastic fles. Lars bij kaarslicht met gitaar. Zijn lach breekt door zijn baard heen. Zijn rechter voortand mist een minihoekje. Rimpeltjes naast zijn ogen. Als hij lacht wordt zijn linkeroog iets kleiner dan zijn rechter. Als om dat kleine verschil in grootte tussen zijn twee voortanden te compenseren. Ik wil niet ademen, want met elke ademteug raak ik verder van dat moment vandaan. Verdwijnt het nog meer. Vervagende Polaroid. Heb je er ooit wel eens over gedacht, vroeg Inorak die avond in Björndalen, terwijl hij de wietlucht inhaleerde, dat we met elke ademteug onze eigen vergankelijkheid versnellen, met elke zuurstofmolecuul in onze longen onze leven proberen te rekken, maar in feite onze verrotting in gang zetten? Bij elke slok brandt mijn maag van het verlangen naar een tijd die nooit meer terugkomt, naar herinneringen die ik niet kan aanraken. Naar door middernachtzon omzoomd geluk, weerspiegeld in miljarden sneeuwvlokken. En ik ben bang voor de tijd, voor het moment dat ik de wodkafles opendraai en de geur me niet meer meeneemt naar de keuken in Nibiën, naar de rode muur en het broodrooster dat met zilvergrijs tape aan elkaar is geplakt. Voor het moment dat ik mijn gevoel te vaak op repeat heb gezet en het ruiken alleen nog herinneringen oproept aan vorige keren dat ik de fles heb geopend. Gevangen in mijn eigen droste figuur. Mijn camera bleef ingepakt die avond. Omdat ik te stoned was en te dronken en het schemerdonker niet wilde vullen met fel geflits. Maar vooral omdat ik die avond voor het eerst besefte dat Lars gelijk had. Met fotograferen schiet je altijd naast. De mooiste momenten hangen als een vluchtige roes in je hoofd, tot ze verdampen en voor altijd en iedereen verloren gaan.
En dan zijn we niet op de vrolijkste passage beland.
Ze is hier, ja, weet wel, weer een gezellige passage. Hier is Jasmijn trouwens niet meer op Spitsbergen, maar ze is hier in haar eentje in de bergen van Midden-Noorwegen in een tent in Dovrefjell.
Waar in één keer een stuk minder sneeuw is, maar heel veel muskusossen.
Ja, en muggen.
En heel veel muggen. Ja. Kijk, muggen, die herinner ik me als ik het optel met Noorwegen, het hoogste noorden van Noorwegen. We hebben het over geologen. We hebben het over ouders met onhaalbare verwachtingen. We hebben het over de doden die te betreuren zijn. Want ook in jouw boek is er uiteindelijk een dode te betreuren. Ik verklap het maar alvast. Ja, waarom ook niet? We hebben dat eerste zinnetje toch al gehad. Dromen die in duigen vallen. Thuisfront, dat... Ja, en als je aan het thuisfront vertelt wat die expeditie precies is geweest, hoe lang je weg bent geweest ook, dat is in een paar woorden te vatten. Het was leuk.
Ja. Mm.
Veel mensen leren kennen.
Mm-hmm.
Een vrijwel identieke zin zit in een boek dat jij al eerder hebt genoemd. En al die ingrediënten die brengen toch vrij snel naar Willem Frederik Hermans Nooit meer slapen.
Ja, dan denk je, goh.
Je denkt dan, goh. Jij noemde dit boek ook niet voor niks al als allereerste toen we het hadden over wat je met het prijzengeld had gedaan. Je kocht dit boek, een mooie ingebonden versie.
Ja, ik heb als fysisch geograaf, Hermans was natuurlijk ook fysisch geograaf, heb ik een bijzondere band met Nooit meer slapen. Tegelijkertijd heb ik een bijzondere band met Noorwegen die los staat van Hermans. Ik kom al, sinds ik 2 jaar oud was, liep ik al door de Noorse bergen. En ja, ik heb er wel even over nagedacht van, goh, moet ik wel een boek schrijven dat zich deels afspeelt in de Noorse bergen? Met muggen, hè? Want ja, die komen er nou eenmaal voor. Dus om die muggen weg te laten, omdat ze ook in Nooit meer slapen voorkomen, dat zou ook weer zo wat zijn. Maar ja, ik had ook een boek kunnen schrijven dat zich in Mexico afspeelt. Maar ik ben ooit in Mexico geweest en ik wil toch een beetje een betrouwbaar decor maken. En Noorwegen ken ik goed en ik schrijf er graag over. Dus ik dacht, waarom ook niet? Er zijn ook heel veel boeken die zich in Amsterdam afspelen. Dus ja, als er een paar boeken zijn die zich in Noorwegen afspelen, dan
maak er nog alsjeblieft een hele hoop bij. Hier in dit, jouw boek is heel eventjes de kwestie aan de orde, of heel even wordt die heel expliciet aangestipt, is de hele tijd voelbaar aanwezig, over het kunstenaarschap of het wetenschapperschap.
Ja.
Er wordt op een gegeven moment gezegd, het is op pagina 141, je zou kunstenaar moeten worden, zei een biologiedocent ooit, nadat ik een reageerbuisjes vol zeldzame schimmelculturen had omgestoten. Je bent er chaotisch genoeg voor. Je had wetenschapper moeten blijven, zei Van Asje stevast. Je werkwijze is er saai genoeg voor. Ja. Welke van de twee zit het meest in jou?
De chaotische kunstenaar, absoluut. Ja, dat, ja mijn docenten zeiden toen ik aardwetenschappen studeerde altijd al van nou, je scriptie is wel interessant en zo, maar wel een beetje te veel romanstijl. Het was niet saai genoeg geschreven, want in de wetenschap moet alles heel objectief en met passieve zinnen en zo. En ja, veel herhalingen. En, nou ja.
Jij bent chaotisch genoeg.
Ja.
Wil je dat in godsnaam blijven? Wil je nog heel veel boeken over Noorwegen schrijven? En trouwens, het is helemaal niet waar dat je zo chaotisch bent. Want het viel mij op bij tweede keer herlezen. Toen pas echt viel op hoe ontzettend kloppend de structuren in elkaar zitten. Hoe venijnig de flashbacks kloppen. Hoe alles doordacht is. Daar is geen chaos bij. Je hebt een heel mooi boek geschreven. Ik vraag van u een heel groot applaus voor Gemma Venhuizen. Alle beste kun je eten, alleen sommige maar één keer. Dank je wel.
Dank je wel, Oscar.